BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five van het nieuwe onderwijs. In deze reeks spreek ik 5 kopstukken die iets anders willen met het onderwijs. Want het onderwijs kachelt langzaam maar zeker achteruit. En misschien is het nu tijd voor vernieuwing. En deze week kijken we naar wat dat zou kunnen zijn. In deel 4 hoorde je Ad Verbrugge. Hij zegt, de basis van het onderwijs is verwaarloosd. We moeten kinderen leren wat ze moeten weten. En dat zijn we uit het oog verloren met dramatische gevolgen. Heb je het niet gehoord? Je vindt de podcast in de BNR-app. Mijn gast in deel 5 is het tegenovergestelde eigenlijk. Hij bedacht de Agora-school, waar de eigen motivatie van de kinderen om te leren de basis is van alles. Chef Drummen, welkom. Fijn dat je er bent. Beeldend kunstenaar met een lange carrière in het onderwijs, als docent beeldende vak, als directielid van Nike in Roermond en uiteindelijk als medebedenker, medeoprichter van Agora. Hoe wordt een kunstenaar een onderwijsvernieuwer, vroeg ik mij af.
Nou, misschien word je wel onderwijsvernieuwer omdat je kunstenaar bent. Want wat typisch is voor kunst, is dat je een kunstenaar zoekt naar nieuwe dingen. Je gebruikt de onzekerheid en de twijfel als basis om te komen met zijn verbeeldingskracht tot nieuwe dingen. En wat ik typisch vond van het onderwijs was dat de verbeeldingskracht die in mijn ogen, naast de nieuwsgierigheid die de motor is van alle leren, is de verbeeldingskracht de brandstof van die motor. En die verbeeldingskracht die wordt steeds meer, komt die op de achtergrond. En het gevolg daarvan is dat kinderen door een hoepel moeten springen, of een trucje moeten leren, en een pakket door de neus geboord krijgen, waardoor ze hun autonomie verliezen. En dat is wat haaks staat op wat je als kunstenaar wilt. Want als kunstenaar moet jij een autonoom scheppend wezen zijn. En in wezen zijn alle mensen autonoom scheppende wezens. Dus je moet een leeromgeving creëren waarin dat naar voren komt. En dat kan van alles zijn. Dat kan van cognitief tot zwaar theoretisch tot praktisch. Maar er is dus geen verschil. We hebben de maatschappij een verschil gemaakt tussen cognitie, wat we hoog waarderen, en beroepsgericht, wat we laag waarderen. En dat is een hele foute indeling.
Dat vind jij is er mis met het traditionele onderwijs?
Nou, wat er mis is met het traditionele onderwijs is dat we uitgaan van een gemiddelde van wat je een norm leerling zou kunnen noemen. Je bent een VWO'er of je bent een HAVO'er, en dan moet je dit of dat voor kunnen of kennen. En daarbij maken we ook nog een enorm verschil tussen beroepsgericht en algemeen vormend of academisch. Terwijl dat is een verschil wat ontstaan is uit de verlichting dat kennis de mens verheft. Vroeger waren het alleen de upper class die geleerd had, de geestelijkheid en misschien de adel. En voor de rest had je domme mensen. En toen, leren, de kennis kon de mens verheffen. Dus wat gingen we doen? We gingen die kennis verpakken. En toen hadden we een pakketje. En dat pakketje moet je kunnen en kennen. Vooral kennen. En dan hoor je ook tot het clubje wat slim is. Ja. En dat is natuurlijk een model wat de afgelopen 200 jaar ontzettend veel goeds gedaan heeft aan de maatschappij. Want daardoor hebben we een enorme boost doorgemaakt. Ja. Alleen zitten we nu, dat model is nu over zijn houdbaarheidsdatum heen. We moeten nu kijken, en dat is met name ingegeven door de kennis van de neurologie, die we de afgelopen 20 jaar heeft een enorme vlucht gemaakt, hoe de hersenen van mensen zich ontwikkelen. Er zijn geen twee mensen hetzelfde. Zelfs wanneer je een eenijige tweeling bent, word je nog anders, omdat je omstandigheden waarin je leeft veel meer invloed hebben op je ontwikkeling dan het DNA-pakketje wat je meekrijgt.
Ja. Nou ja, een deel van het bewijs voor je stelling is misschien wel dat het onderwijs niet beter wordt, maar slechter wordt, in zijn algemeenheid. Ja. Het verbijsterende conclusies van een rapport afgelopen najaar van de onderwijsinspectie, of dat ongeveer 1 op de 4 kinderen praktisch analfabeet is als ze 14 zijn.
Maar los daarvan, als je het over een langere tijd bekijkt, als je alle mensen neemt in Nederland, daarvan is nu 10%, dus 1,7 miljoen mensen zijn analfabeet. Dus het model wat we hadden, Wat dan zogezegd een goed model was 40 jaar geleden, duurde ook al niet.
Hoewel daar misschien je ook zou kunnen zeggen, er is een hele organisatie die misschien in het onderwijs, die misschien ook wel dat falen in de hand werkt. Dat vertelde Ad Verbrugge gisteren, hoe de financiering eigenlijk is gebaseerd op veel kinderen op je school. Krijg je veel geld, maar ja, wordt je onderwijs niet per se veel beter van.
Nee, maar kijk de lump-sum financiering dan, want kun je beginnen met te zeggen dat 85-90% van de lump sum financiering zijn salarissen. Dus daar kun je alleen maar niks meer mee doen. En daar kun je, dus je hebt maar een heel klein gedeelte waar je iets mee kunt schipperen. En het allerduurste, dat zien we bij Agra op dit moment, is het lesroostermodel met schoolvakken. Dat kost klauwen van geld. Wij hebben een docent-leerlingrelatie op Agra van 1 staat tot 10,5. Dan krijg je een groepje van 18 kinderen. En in het traditionele onderwijs heeft een docent-leerlingrelatie van 1 staat tot 17,5, waardoor je klassen van 33 krijgt. Maar als je fulltimer bent, krijg je 8 klassen van 33. Met jongens krijg je er 18 met dezelfde financiering.
Okay.
Dus volgens mij kun je daar ook eens naar kijken.
Het wordt elke dag weer ingewikkelder hoe langer ik praat over het onderwijs. Maar laten we teruggaan naar Agora.
Ja.
Je hebt er al een paar dingen over gezegd, maar de diepere achtergrond, het concept van Agora. Ja. Kan je dat in een paar zinnen uitleggen?
Nou, wat. Kijk, doen een hele hoop zaken er rond in het onderwijs, omdat dat is een symbool van het feit dat het model helemaal failliet is. Bijvoorbeeld 4 stakingen in dit jaar. Heel veel werkdruk, klagende ouders, klagende leerlingen die zeggen dat onderwijs saai is. Dus het systeem deugt niet meer, dat is duidelijk. Wat is daar dan de oorzaak van? In onze ogen, en ik praat hier niet alleen namens mezelf, maar de hele groep van Agra, maar ook namens het Staats voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs, die de volgende week wordt opgericht, er komt de website online. Wat wij zeggen, het gaat om het unieke leermodel wat de individuele leerling nodig heeft. Dus je moet niet meer denken in termen van je bent een VMBO-leerling. Nee, je moet kijken wat is het optimale leermodel voor leerling X, voor Jantje, Marietje, Ahmed. En elk kind heeft een andere aanpak nodig in zijn begeleiding. Want je kunt namelijk niet. Je kunt namelijk niet voldoen aan die norm omdat je te slim bent of omdat je te dom bent. Maar misschien kun je niet voldoen aan de norm omdat je vader is overleden. Dan kun je ook niet voldoen aan de norm. Dus er zijn ontzettend veel omstandigheden waarom kinderen niet aan die norm kunnen voldoen. En dat is door de complexiteit van de maatschappij. Er zitten nu 1 op de 5 kinderen is mantelzorger. 1 op de 9 kinderen heeft een traumatische ervaring voor zijn 12e jaar. In VMBO, in stedelijke omgeving, is 1 op de 4 kinderen die een traumatische ervaring heeft. Waar die zijn hele leven lang last van heeft. We hebben een organisatiemodel waardoor kinderen in een keurslijf worden gedwongen. Wat leidt dat kinderen het mooiste wat ze hebben, namelijk dat ze zich kunnen ontwikkelen, saai noemen. Dus, en wat we Agra zeggen, wat terug moet, is de autonomie van de lerenden.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe onderwijs. En mijn gast vandaag is Chef Drumme. Hij is oprichter, medeoprichter van de Agora-scholen. Het idee van Agora in de diepere betekenis, dat is mooi. De autonomie van het kind, het ontwikkelen van het individuele kind. Dat snap ik. Ik vraag me af, hoe ziet het er in de praktijk uit? Laten we gewoon beginnen bij het gebouw. Ja. Dit is niet een schoolgebouw met klassen.
Nee. Kijk je. Wat we weten ook van de neurologie is dat kinderen leren met al hun zintuigen. Dus de fysieke omgeving is waanzinnig belangrijk, want kinderen leren. Ik kom op scholen waarbij ik acute maagpijn krijg als ik zie hoe het is ingericht en waar ook geen contactrijke leeromgeving is voor kinderen en die al 20 jaar hetzelfde is.
Hoe ziet het Agora-gebouw eruit?
Het Agora-gebouw wordt mede bepaald door de leerlingen zelf. Dus de leerlingen zitten in een grote ruimte bij elkaar en daarin zijn kleinere units. Ja, ik noem het schoolfamilies van 18 kinderen. Maar je zou het ook koersgroepen kunnen noemen, maar ik vind familie eigenlijk een belangrijker woord omdat het meer een sociale context aangeeft. En daarin maken leerlingen soms zelf hun werkplek. En dat kan heel extreem zijn in de vorm van een omgebouwde auto, waarin ze leren. En die kinderen leren vanuit persoonlijke leervragen. Wij noemen dat challenges. En je begint, wil je de hele wereld behappen, dan moet je beginnen met de lekkerste stukjes. Dus je begint met datgene waarin jouw motivatie ligt. Voor de ene is dat paarden, voor de andere is dat auto's, voor de andere is dat Max Verstappen. Maakt niet uit.
Het kan van alles zijn.
Stel een leervraag.
Maar dat bedenkt het kind zelf.
Ja, ja, ja. Ik zeg het zelf heel boos tegen zo'n leerling, want die leerling moet eerst een detox hebben van 2 maanden. Omdat hij namelijk geconditioneerd is dat de meester en de juffrouw alles vertelt. Dus ik zeg het dan heel boos. Denk eraan, wij leren jou hier niks. We zijn geen school. Jij gaat zelf leren. Het zijn jouw hersenen die zich moeten ontwikkelen. En dat is eigenlijk de basis van. En dat moet je kinderen vaak weer opnieuw aanleren. Als ze geboren worden, dan zijn ze autonome wezens. En zo gauw ze naar school gaan, wordt dat zo snel mogelijk afgeleerd.
En wat willen ze dan leren? Kun je maar voorbeelden geven van.
Nou, je kunt. Een meisje wat helemaal gek was van paarden, stelt zich de vraag van hoe kan ik zorgen dat mijn paard geen mok krijgt. Dat schijnt een van een paardenziekte te zijn. En dan gaat ze dat onderzoeken. En hoe ze dat gaat onderzoeken, dat kan op verschillende manieren. Het proces van hoe ze dat gaat doen, dat wordt begeleid door die coach. Die kijkt wat die leerling doet. Hoeveel bronnen dat hij raadpleegt, hoe zijn tijdplanning is, al dat soort zaken. En door die eerste leervraag ontstaan 10 nieuwe leervragen. En je krijgt een exponentiële groei van leervragen. Na 9 maanden bleek dat meisje geïnteresseerd om mee te doen aan een Mongol Race in Mongolië, waardoor ze alles van Mongolië moest leren. Toen had ze alles van Mongolië geleerd. Toen zei ze, oh, wat is dat interessant, wat je allemaal van landen kunt leren. Toen ging ze alles van Spanje leren. Toen had ze zich daarin verdiept. Toen zei ze, ja, maar dan wil ik Spaans gaan leren. Toen gingen ze Spaans leren. Toen had ze in de gaten dat wij contact hadden met een school in Barcelona. Toen zei ze, kan ik niet 10 dagen in Barcelona naar school. En dan is ze maar een beetje uit de klauwen gelopen. Zijn ze met 44 kinderen in Barcelona 10 dagen naar school gegaan. Omdat de leerlingen dat zelf hadden georganiseerd. En het kwam voor dat een meisje wat zegt, wat kan ik doen dat paarden geen mok krijgen. Dus de verbanden tussen het leven zijn zo complex. En van de een komt het ander. En jij bent de persoon die je bent door de omstandigheden waarin je geleefd hebt. En ik ben de persoon ook die ik geleefd heb. En dat maakt me niet beter of nee, daardoor zijn bepaalde dingen die ik daardoor heel goed kan. En de voorwaarden om te komen tot leren en ontwikkeling, dat is de basis van alle leren. Kijk, Einstein, hij wordt veel geciteerd, maar het was ook een domme man, die zegt van, ik geef geen les, ik creëer de condities dat mijn studenten hun verstand kunnen gebruiken. En dat is de basis van leren. Dat is neurologisch ook de basis van leren.
Maar denk je dan wel eens als leraar, nou ja, coaches noem je dat, denkt zo'n coach dan wel eens, nou, dit is nou echt een onzin idee. Doe het nou niet. Ga iets anders onderzoeken.
Dan moet ik inderdaad ook Einstein nog eens citeren. Die zegt van, een idee kan niet absurd genoeg zijn, anders moet je er helemaal niet aan beginnen. Dus
het is radicaal? Radicaal de autonomie van het kind.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, en dan de rol van de docent. Je zei er al iets over, de coach. Die moet dus eigenlijk aan de hand van de vraag van het kind, de wens van het kind, toch een soort traject ontwikkelen of het kind helpen dat te ontwikkelen. Hoe gaat dat in de praktijk?
Nou, wat de coach eigenlijk doet, is de kinderen leren de metacognitie van leren. Hoe je analytisch moet leren en dat dat een cyclisch proces is, waarbij je het proces wat je gehad hebt evalueert. Kijk, wat is fout gegaan, wat doe ik de volgende keer beter? En dat heeft dus niks met de vakinhoudelijkheid te maken. Want coaches weten vaak helemaal, hebben geen kennis van de heel specifieke dingen die kinderen onderzoeken. Maar dat hoef je ook niet te hebben. Net zo goed als je als ouder, wanneer je een kind hebt die heel specifieke interesses heeft, dat jij als ouder daar geen interesse heeft, maar je kunt dat proces toch heel goed begeleiden. Dus zelfs wanneer je helemaal niet technisch bent, zeg je tegen een kind van, we gaan naar Nemo in Amsterdam. Heel mooi museum, dat vind jij leuk. Ik vind het wel leuk, maar we gaan er wel naartoe. En dat is wat je dus in het onderwijs moet doen. Je moet Je moet kinderen inspireren. Dus die leraar is nog veel belangrijker dan ooit. En die leraar staat nu helemaal niet meer op een voetstuk. Die moet terug op het voetstuk. Want die autonomie die je aan de leerling geeft, die autonomie moet je ook aan de leraarkracht geven. Maar goed.
Maar zo'n leerkracht heeft toch ook een opleiding gedaan. Die heeft is adreskunde leraar of leraar Engels of zo.
Ja. Dus het kan het zijn dat dat er een vraag ontstaat waarbij een leerling een vraag stelt die toevallig betrekking heeft op jouw expertise.
Ja, maar dat is niet het doel is niet dat je je vak geeft. Het doel is dat het kind zich ontwikkelt.
Ja.
Maar dit wat Agora doet is na de basisschool, hè? En dan ook alles.
Nou, er zijn drie agro-scholen die een PO rond 10 jaar al beginnen.
Rond 10 jaar. Ja. Maar hoe leer je op deze manier lezen, schrijven? Rekenen.
Nou, een heel typisch voorbeeldje op het moment zoals het nu georganiseerd is, is dat we zeggen in groep 3 moeten de kinderen leren lezen. Nou, als je dan toevallig in september geboren bent, dan heb je pech, want dan heb je 11 maanden neurologische achterstand op een kind van oktober. Nou, dat is dan een gigantische gap. Daar heb je 10 jaar lang last van. Maar goed, wij zeggen, dat gaan we doen.
In het huidige systeem.
In het huidige systeem. Terwijl wanneer je als je in autonoom leren gaat het anders. Dan komt het kind in ontwikkeling en je leest kinderen boekjes voor, zoals opa en oma en moeders en vaders doen. En dan komt een bepaald moment, dat je tegen kinderen zegt, of dat ze het al gezien hebben, van ja, maar je kunt het boekje ook zelf lezen. En het moment dat de motivatie bij het kind er is om het boekje zelf te kunnen lezen, dat is het moment dat je er aan toe is om dat te willen. En misschien mislukt het wel in eerste instantie, vind ik het toch niet leuk, want het is een heel, heel ingewikkeld systeem van hoe je fonogrammen, geluiden om kunt zetten in beelden, want dat is wat wij doen. Maar er zijn kinderen die kunnen dat met 7. Als we kinderen zouden leren lezen op 7-jarige leeftijd, kunnen ze binnen 3 maanden allemaal perfect leren lezen. Maar nu heb je die luizenmoeder die zegt, die van mij is in de groep 2 en kan al lezen. Dus dan denk je, oh, die van mij is dom. En daar begint het systeem aan. Terwijl, natuurlijk moeten kinderen leren lezen. En in de autonomie van het kind komt het kind er zelf achter. Ja, als ik er toe wil doen in de maatschappij, dan moet ik wel kunnen lezen. En die moeten kunnen rekenen. Sommige mensen hebben dat als ze volwassen zijn, dat ze weer terug in de klas gaan en dan een analfabetisme proberen op te lossen. Maar dat geldt voor elk kind.
Ja. Maar hoe toets je dan als school het niveau van het kind?
Je toets het niveau doordat je eigenlijk wat je als coach doet, is constante formatieve toetsing. Formatieve toetsing is toetsing zonder dat je een proefwerkje geeft. Maar kijken van, wat is het verschil tussen gisteren en vandaag? Hoe was de ontwikkeling, hoe is de ontwikkeling van dat kind? En dat doe je niet alleen, dat doe je met een grote groep mensen die er verstand van hebben. En inclusief de ouders. Dus het typisch wat de ouders van Agra zeggen, die zeggen bijvoorbeeld van, ja, hij heeft zich geweldig ontwikkeld, of zo. En ja, dat is ook een vorm van toetsing.
Het probleem is natuurlijk dat je in dat oude systeem zit met Agora. Dus er was het moment van de waarheid vorig jaar, voor het eerst een eindexamen in Roermond. Dat leverde een slagingspercentage op van 67% tegenover een landelijk percentage van 90%.
Ja.
Dan zit je eronder.
Ja.
Gaat er dan wat mis?
Nou, het is eigenlijk een geweldig resultaat, ik licht het zo toe, maar wat er misgaat is dat kinderen dat moeten doen. Dat kinderen door die hoepel moeten springen die we diploma noemen. En wat geen maatwerkdiploma is. Want een diploma zou een maatwerkdiploma moeten zijn die past bij de autonomie van die persoon. En wij hebben geen enkele leerling is bij ons blijven zitten. Er is geen enkele leerling die lager dan het instroomniveau op de basisschool zit.
Maar blijven zitten kan ook niet, want zo'n systeem hebben jullie niet.
Nee, plus leerlingen hebben. We hebben. Die leerlingen hebben. Bijvoorbeeld bij de landelijke groep. Wat we daar doen in een voorselectie in de onderbouw bijvoorbeeld van de HAVO. En dan zeggen we, nou, jij bent niet goed genoeg, jij moet naar WMUT of misschien nog lager. Dus we beginnen al met 20-30% van die kinderen weg te halen. Die doen al helemaal geen examen. Plus, bijvoorbeeld, ik citeer het rapport van de inspectie, 68% in Nederland van de kinderen die op de HAVO zitten, die zijn allemaal voorgeselecteerd al, dus 20% is al weg. Die doet 6 jaar over de HAVO. Dus die Onze kinderen, dus als je dat allemaal in weging neemt, en we hebben kinderen die hebben nooit een leraar voor de klas gehad, die hebben nooit huiswerk gehad, die hebben nooit een schoolmethode gehad, en daar sla ik bijna 70% van. Als je dat zo ziet, is het een gigantische prestatie. Los daarvan, het eerste jaar hadden we maar een klein groepje, hadden we 100% geslaagd. Dus als je van tevoren had gezegd, we laten kinderen vanuit hun autonomie leren. We geven ze geen huiswerk. Ze zijn om 2:30 klaar. Ze beginnen pas om 9:00. En ze hebben na 5 jaar zonder zitten blijven, zonder weggestuurd te worden, hun diploma, dat is een gigantische prestatie.
Dus eigenlijk zeg je, het examen zoals de rest van het onderwijs dat doet, is eigenlijk een onzinnig toetsmoment.
Absoluut. Dat is zonneklaar.
Maar dan is dus een probleem voor Agora dat je kinderen moet bijspijkeren om ze klaar te maken voor dat hoepeltje waar ze in jouw woorden doorheen moeten springen.
Ja.
Dus dat moet je dan wel doen. Dat is dan eigenlijk ook zonde van de tijd.
Nou, dat is niet zonde van de tijd. Want kijk, die kinderen, als een kind zegt van, nou, ik weet nou wat ik wil doen, ik wil architect worden. En dan moet je naar de TU. Nou, daar heeft hij in Nederland heeft hij 3 mogelijkheden. Hij kan misschien ook naar Aken gaan. Dan heeft hij 4 mogelijkheden. Nou, en dan, maar dan moet u wel het hele beta-pakket beheersen van het VWO. Hij moet waarschijnlijk ook nog goed zijn in Engels, om eens wat te noemen. Dus de leerling is dan intrinsiek gemotiveerd om dat examen te gaan halen. Want hij wil niet geblokkeerd worden in zijn ontwikkeling. En als je dan ziet hoe die leerlingen daarvoor gaan, hoe die zich daarvoor inzetten, ja, dat is gigantisch. En in die laatste fase, we moeten daar ook nog een zoektocht met al die scholen samen, want we zijn een gezamenlijke lerende organisatie. Die leraren leren ook allemaal van elkaar. Zoeken een weg waarin we dat eventueel op een hoger niveau zouden kunnen krijgen. Maar ik denk dat het niveau meteen een heel stuk hoger wordt als je een maatwerkdiploma zou kunnen hebben.
Mijn gast in BNR's Big Five van het Nieuwe Onderwijs is Chef Drummen. Hij is een man die vindt dat het onderwijs fundamenteel anders moet. Dan maak je ook vijanden. Blijf bij.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe onderwijs. En mijn gast is Chef Drummen. Hij is oprichter, medeoprichter van de Agora-scholen. Het staat niet vast, volgens veel mensen in het onderwijsveld, dat wat Agora doet goed is voor kinderen. Dat is de kritiek van de inspectie en van andere mensen in het onderwijs. Ik hou het je voor. Onderwijsinspectie zegt, scholen als Agora stellen onvoldoende doelen en het is niet duidelijk welke resultaten hun speciale concepten opleveren. Dat is de inspectie. Dan is er, ik citeer Casper Hulshoff, een onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Hij zegt, kinderen zelf onderzoek te laten doen, zoals bij Agora, is zeker voor beginnende leerlingen een volstrekt ongeschikte methode. Dat is keiharde kritiek.
Ja. Nou, ten eerste moet ik erbij vertellen dat de inspectie dat niet zegt over Agora. Inspectie zegt in inspectierapport dat de resultaten van vernieuwingsscholen te weinig vastliggen in algemene zin. Dat heeft niks met Agora te maken, want de inspectie die bij ons op school is geweest, die heeft een geweldig aanbevelingsbrief geschreven, die bij ons op de website staat, over de geweldige motivatie van leren die bij onze kinderen ontstaat. Dat is één. En ten tweede is het zo dat wat absoluut is aangetoond is dat het huidige onderwijsmodel ontzettend slecht voor heel veel kinderen is. Dus om kritiek te leveren op de vernieuwing dat wij nog niet genoeg wetenschappelijke onderbouwing hebben, dat is duidelijk. Maar wat wij vanaf het begin hebben gedaan is de wetenschap betrokken bij datgene wat we doen. We werken nu samen met 6 universiteiten, waar wij heel intensief met de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar wij heel intensief met de Open Universiteit in Heerlen. Wij werken met alleen maar onderwijswetenschappers.
Sorry dat je onderbreekt, maar bijvoorbeeld de Open Universiteit. Ik heb zitten lezen, de man die dat onderzoek doet, al jaren dat onderzoek doet. Ja. Die zei ook naar aanleiding van de eindexamenresultaten, er is werk aan de winkel.
Ja.
Hij is niet negatief, maar hij zegt wel, er is werk aan de winkel.
Ja, maar ik heb net toegelicht hoe goed die resultaten zijn die we hebben gehaald.
Ja, maar hij zegt, er is werk aan de winkel.
Ja, maar er is ook werk aan de winkel. Maar wat namelijk het onderwijs of de ontwikkeling van kinderen is zo'n complexe situatie dat er altijd werk aan de winkel zal blijven. Je moet je namelijk op dagniveau de vraag stellen of het recept wat je bedacht hebt voor dat kind, of dat nog wel klopt. Dat betekent dus dat je niet kunt zeggen, zoals in het reguliere model, ja, over 3 weken heb jij proefwerk Frans. Want dat is per definitie fout, want er kan van alles gebeuren in die periode waardoor voor kind X dat proefwerk van een helemaal verkeerd moment komt. En dus het gekke is dat we, wat wij dus doen, is vanaf het begin hebben wij, we hadden professor Klaassen, hoogleraar pedagogiek, die is het hele eerste jaar, was die elke woensdag de hele dag aanwezig. We hebben dus alles doen om het wetenschappelijk te onderbouwen. Alleen je hebt verschillende geloven. En ik heb het absoluut vertrouwen in leraren, en ik heb het absolute vertrouwen in de autodidactische leermachines die het kinderen zijn. En als ik bijvoorbeeld gisteren Ad Verbrugge hoor zeggen dat kinderen niks doen en dat leren hoeft niet leuk te zijn, en dan willen ze alleen maar friet en allemaal van, ja, dat is een minachting van kinderen. Kinderen willen goed worden. Kinderen willen ertoe doen in de wereld. Kinderen willen de wereld veroveren. En die hebben daar hulp bij nodig. Daar heb je dus die leraar voor nodig. Maar je kunt tegen een kind zeggen, jij gaat de wereld veroveren, maar je gaat het zelf doen. En ik leer jou hoe je dat moet doen. En dat moet je kinderen leren.
Maar toch, als je die kritiek hoort en leest, dan het klinkt toch wel een beetje, kijk, we weten nog niet hoe het over 20 jaar uitwerkt. Je kunt ook zeggen, het is experimenteren met kinderen. En de fundamentele vraag is,
Ik ben echt de overtuiging dat je experimenteert met kinderen als je ze in het model, in het leerjaar-klassensysteem zet, waarbij je zegt, je moet aan een bepaalde norm voldoen, wat leidt tot segregatie in de samenleving. Het begint dan met 12 jaar, dat ouders panisch zijn, dat het kind vooral geen VMBO-advies krijgt, want dan zit hij aan de verkeerde kant van de streep. Want je geeft namelijk geen kwalificatie als groep 8 docent over de leerkwaliteiten van kinderen, maar over de sociale status van het gezin. Dus ouders willen dat het kind HAVO-VWO-advies krijgt, want dan staat hij in de verkeerde kant. En de enige factor die bepaalt of kinderen in het tertiaire onderwijs terechtkomen, is het salaris van de ouders. Dus op het moment dat je financieel draagkrachtig bent, de wegen kent, want dan optimaliseer je de leervoorwaarden van kinderen. En dat is zo oud als Methuselam, als Mirjam Mozes niet in het mandje had gezet en dan de farao had geduwd, want Mozes nooit een groot leider geworden. Even de voorwaarden voor kleine Mozes optimaliseren. En wat wij doen is zeggen, nee, jij gaat niet in het mandje, want jij zat aan die kant. En dan hebben we een segregerende samenleving waarin kinderen uitvallen, waarbij we hebben dat jongeren met messen overstaan. Lopen. Het onderwijs heeft een veel grotere functie dan alleen maar het aspect van kennisoverdracht en wat je kunt afwinken.
Het grote punt is natuurlijk, je kunt niet zeggen hoe het over 20 jaar uitpakt. Ik wil je de vraag voorleggen die Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland gisteren had. Hier komt
hij. Mijn vraag aan hem is eigenlijk in hoeverre hij dus de resultaten ook voor hem aanleiding zijn om fundamenteel na te denken over de toekomst van zijn leerlingen, waar het gaat om vervolgtrajecten en latere beroepspraktijken.
Nou, dat is toch een interessante vraag.
Nou, als er nou iets is wat wij, en zeker ik zelf, doe, maar dat is aan mij persoonlijk gericht, is fundamenteel nadenken. Dat is wat ik veel mensen in het onderwijs verwijt, dat ze niet fundamenteel nadenken. Wat ik Ad Verbrugge verwijt, is dat hij een model wil handhaven wat echt 30 jaar over zijn houdbaarheidsdatum heen is. De wereld is totaal veranderd. En de autonomie van de mens, waar ik het met hem eens ben, is dat leren niet is veranderd. Dus de oude Egyptenaar leerde op dezelfde manier als de moderne mens. Precies dezelfde manier. En dat is een neurologisch proces. En we weten de afgelopen 20 jaar hoe dat neurologisch proces verloopt. En dat verloopt totaal anders dan dat je daar een model op loslaat van wat we traditionele onderwijs benoemen. Dat is namelijk, als je zelf als ouder, als je kinderen hebt, en je hebt er 2 of meer, dan weet je dat elk kind absoluut anders is. Daar heb ik nog niet het verschil tussen een jongen en een meisje, want dat is zo complex dat je een recept per lerende in zijn ontwikkeling zou moeten hebben. En hij zegt gisteren in een voorbeeld dat je dus niet een maatwerk per leerling kunt bieden, maar met moderne technologie kun je dat heel makkelijk bieden.
Nou ja, hij zegt bijvoorbeeld, het is wel handig als je kunt lezen en schrijven en talen spreekt. Hij noemde het voorbeeld uit zijn eigen schooltijd, dat hij Duits heeft geleerd op school, waar hij op dat moment geen zin in had, maar toch fijn de Duitse filosofen kon lezen. Ja, maar
dat is toch echt een totale stereopinie, oftewel gelul in de ruimte. Ik heb er echt geen ander woord voor. Aan de andere kant mogen we niet voor Engels zijn. Aan de andere kant moet je wel Duits kennen. Ik kom van Heerlen. 6 kilometer verder heb je de Rijnische Westfalische Technische Hogeschule. Die noemt zich Aachen University. Die heeft 8000 leerlingen die alleen maar Engels praten. De hele website is in het Engels. De Duitsers zelf vinden dat je geen Duits moet leren. Maar ik vind, als je ziet bijvoorbeeld bij ons in Roermond, waar we het retailcentrum hebben, die mbo-leerlingen die allemaal in dat retailcentrum, daar is het interessant voor dat ze Duits praten, want die hebben miljoenen Duitse klanten. Maar in het wetenschappelijk onderwijs moet je Engels praten. Dat is echt onzin. Dat is een zweem van nostalgie. Van vroeger was alles beter. En het is heel makkelijk om kritiek te leveren op mensen die echt het systeem willen veranderen en die dat willen doen. Omdat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Zoals Claire, als Helmi en als Daisy. Waarbij je een verhaal hoort van mensen die betrokken zijn op ontwikkeling van mensen. En op ontwikkeling en op verbetering. En niet op de rem staan.
Maar het is wel, jij noemt wat Ad Verbrugge zegt, gelul in de ruimte. Dat is best een harde veroordeling van iemand die probeert zijn best te doen voor het onderwijs, net als jij. Het is ook een beetje wat je ziet in die onderwijswereld. Je zei het eerder in ons gesprek, je noemt het al, het is toch een soort geloofstrijd.
Ja, het is een geloofstrijd, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken als je het hebt over onderwijs, dan moet je positief praten over leraren en niet zeggen dat die bijvoorbeeld slecht zijn opgeleid.
Maar je noemt ze zelf, jij hebt over leraren gezegd dat zijn mensen met mayonaise in hun hoofd.
Ja, maar mayonaise is ik heb zelfs mayonaise in mijn hoofd. Het betekent, we hebben in een wereld geleefd die ons geconditioneerd heeft. Elke cultuur conditioneert. En je moet los kunnen komen van je conditionering. En dat betekent dat je wat is nou het stukje wat opgelegd is, wat anderen mij in mij gestopt hebben, wat eigenlijk niet van mij is, en wat is nou mijn zuivere zelf? En daarvoor moet je terug naar de autonomie van de mensen. En dat is de kern van alle leren, is dat je een autonoom persoon bent die snapt wat zijn kwaliteiten zijn. En hoe die zich staande kan houden in een steeds wisselende samenleving.
Kom maar door met
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe onderwijs. Mijn gast is Chef Drum, hij is medeoprichter van de Agora-scholen. En de afgelopen 3 kwartier ongeveer, Chef, heb ik een gepassioneerd betoog gehoord over waarom Agora-onderwijs, de autonomie van het kind, waarom dat de toekomst is. Ze noemen je, schijnt het, ook wel Chef Drammen.
Ja. Dat heeft Rutger Brechtman voor gezorgd.
Okay.
Want dat was een keer een typfout. Bij zo'n bordje in een jury, in een panel. En er stond Chef Drammen. Ik zeg, oh, die kennen mij. En ik moet zeggen dat ik een stuk minder drammeriger ben geworden sinds januari. Toen het discussiestuk het toekomst van het Nederlandse onderwijs, van de VO-raad, de PO-raad, van alle gremia van het onderwijs, inclusief kinderopvang, die dus nu een discussiestuk hebben licht doen zien, waarvan ik erg blij word, los van het feit dat wij van de taalsvoors vinden dat het, en dat is weer een ander stuk dan Agora, vinden dat het nog meer ontwikkelingsgericht zou moeten zijn. Maar wat heel duidelijk is dat in alle facetten dat het onderwijs de weg opgaat die, althans, in de praktijk straks, hoe het dan ook zal zijn, weet ik niet, maar veel meer naar het Agoriaanse model zal gaan, veel meer naar de autonomie van de leerling, dan naar de afvinglijstjes dat kinderen normleerlingen zijn. Want als je je richt op het gemiddelde kind, ja, het is eigenlijk ongrondwettelijk. Want je doet gewoon kinderen onrecht, want je moet
iedereen. Dan begin je toch drammen weer.
Ja, nou, het is ook omdat ik zo geraakt ben en dat er zo ik in mijn 42-jarige onderwijscarrière van 25 jaar fulltime met leerlingen in contact met leerlingen rechtstreeks elke dag, dat je ziet hoeveel kinderen in de knel komen in dit systeem. En wat we dan doen is aan de bovenkant applaus geven als je dan zogezegd gymnasium haalt. Alsof dat het enige is wat je zo. Er is niks mis mee om gymnasium te halen. Maar er is wel iets mis met bijvoorbeeld een categoraal gymnasium. Omdat je daarmee de segregatie in de samenleving in stand houdt.
Het is interessant wat je zei over de tendens naar dat individueel ontwikkelingsgericht onderwijs. Ja. Dat zie jij gebeuren.
Ja, ja.
Hoe kan je daar nou op een gewone school mee beginnen? Wat zijn de elementen die je kunt overnemen? Want wat Agora doet, is radicaal.
Ja.
Zo kan het hele onderwijs niet nu gaan werken, vermoed ik zo. Dus wat zou je aanraden? Wat zou je kunnen doen in het gewone onderwijs?
Ik ben heel blij met die vraag. Want al die 8 scholen die met Agora beginnen, overigens in Amsterdam ook nu, gelukkig, woensdagavond gaan naar Bakker de Zwijger. Professor Bekkering praat daar. Het gaat over Dam Cede 2. Geweldig initiatief. En wat heel typisch is, al die scholen die met Agora zijn begonnen, zijn allemaal traditionele scholen. En die hebben ook nog een traditionele aanbod. Maar die hebben dan 4 leerwegen in het VMBO. Ze hebben HAVO, ze hebben VWO. En ze hebben daarnaast nog een aanbod. Want ze tegen ouders zeggen, je kunt ook het Agora-stroom doen.
Okay.
En dan kunnen dus die. Dus het is niet dat je alles om moet gooien. Nee, je hebt een paar docenten nodig. Zo gaan we dat doen. Het gevolg daarvan is dat je dus een inktvlekwerking krijgt. En dat je collega's die dachten van, nou, als je kinderen autonomie geeft, dan breken ze het zend af. Nou, niet is minder waar. Dan zeggen ze, vrek, ik wist niet dat die kinderen zo enthousiast en gemotiveerd aan de slag gingen. En dan krijg je langzaam dat het steeds verder gaat groeien. Het gevolg is wel dat van al die agrascholen hebben numerus fixus. Omdat de vraag naar het type onderwijs wat wij bieden zodanig groot is dat we moeten zeggen, nee, we kunnen er maar zoveel aannemen. Iedereen. En dan zullen we 2 jaar vooruit volgeboekt. Nou, dat zegt genoeg, denk ik.
En denk je dat... Nou, je gaf me een boek toen we elkaar hier de hand schudden in de lobby. En daar staat voor Raaf en Boris.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk je kleinkinderen.
Ja.
Nou, die zijn nu hoe oud?
Raaf is 3 en Boris is net 1.
Oké, nou ja, dus over een jaar of wat zitten zij in dat systeem.
Ja.
En nou ja, ik kan me wel voorstellen welke kant zij opgaan.
Ja.
Maar hoe geldt dat voor al die andere kinderen die nu deze leeftijd hebben? Hoe gaat dit onderwijs zich, het onderwijs zich de komende, zeg, pakweg 10, 15 jaar ontwikkelen? Voorzie jij een hele snelle verandering?
Ja, ik zie een hele snelle verandering. Ten eerste, wat Raaf en Boris betreft, die hebben het geluk dat ze een vader hebben, Matthijs, die nog meer onderwijsvernieuwer is dan ik. Die zelf ook in het onderwijs zit. Dus, en ook in de weg timmert. Die zelf aan een school zit waar ze agro-onderwijs hebben. En in Groesbeek hebben ze zelf agro-onderwijs voor het primair onderwijs. En dat is een kwestie van tijd voordat dat op veel meer scholen plaats gaat vinden. Dus ik heb een absoluut vertrouwen dat het met mijn kinderen zeker goed komt. Maar een van de drijfveren om zo fanatiek te zijn, zeker na mijn pensioen nog, om me daarmee bezig te houden, is dat het is onder andere voor mijn kleinkinderen om te willen dat het nieuwe model dat het zo snel mogelijk wordt ingevoerd. En ik kon zelf heel goed functioneren in het oude model. Want ik kon heel makkelijk leren. Dus dat gaat niet meer. Maar ik heb uit de ervaring die ik heb met al die kinderen die in de knel zijn gekomen, en als ik zie hoe die verandering is geweest, dan moeten we naar een ontwikkelingsgericht onderwijs wat van 0 tot 18 jaar is, waarbij een doorlopende leerlijn is, en daarna ga je je kwalificeren via hogescholen of via mbo, en waarbij geen scheiding meer is tussen beroepsgericht en algemeen vormend. En dat is waar we als taskforce voor staan. En dat gaat er ook absoluut komen, want we zitten echt in een transitie naar een andere wereld. Rotmans zegt dat we leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van wereld. We hebben totaal andere dingen nodig. Als je ziet wat je met behulp van technologie, hoe wij de leerprocessen van kinderen kunnen monitoren, als je ziet wat kinderen zelf met voorbeeld van technologie, hoe dat hun autonomie versterkt. Je kunt, de kinderen hebben vrij toegang tot de collectieve hersenkwap van de mensheid met een mobieltje, dat gratis. En dan zijn scholen die zeggen van ja, dat mobieltje dat moet vooral in het kluisje liggen, want anders krijgen we nog straffen. We hebben dus een. Ik durf de stelling aan dat voor veel kinderen het huidige onderwijsmodel een vorm van kindermishandeling is. En met alle goede bedoelingen van die leerkrachten, maar die die leraar die werken zich werkelijk uit de naad. Dus die werkdruk van die leraar is ook veel te groot. Dat is niet meer vol te houden op
maar
termijn.
Maar het mobieltje is natuurlijk niet altijd goed voor een kind, toch?
Nee, maar als kinderen liggen te kletsen is ook niet altijd goed voor een kind. Maar dan wil je nog niet zeggen dat je kinderen de stem afneemt. Wat je zegt is tegen kinderen, luister, we hebben een sociale context waarin we zeggen, als ik praat moet jij even je mond houden. Dat zeg je tegen kinderen. Dus je moet kinderen leren, je moet ze media wijs maken en zeggen van, wat is nou het gevaar van het mobieltje, want er staan hele gekke verhalen van ISIS op. Is dat dan waar? Hoe raadpleeg je bronnen? Dus de metacognitie van leren, dat is wat je kinderen moet leren. Want anders kunnen ze niet autonoom functioneren.
De volgende stap is natuurlijk is het HBO, het wetenschappelijk onderwijs.
Ja, ja. Nou, dat wetenschappelijk onderwijs, met de contacten die ik heb, die willen helemaal om. Nog niet allemaal, maar wat gaat gebeuren is, kijk, op het moment leren de beste studenten zijn de studenten die autonoom leren. Die zichzelf vragen stellen en die zelf, dat zijn de beste. En dat is wat men daar wil hebben. En wat ze dan doen is studenten ook steeds in dat keurslijf drukken. Van, dit moet je leren, de leraar zegt wat jij moet doen. Terwijl, zeg eens tegen een student dat hij het zelf moet doen. Dan moet je kijken hoe onmachtig studenten zijn die zelfs VWO-examens hebben gedaan. Want nee, professor, u moet zeggen wat ik moet leren. En dan voor het tentamen, en welk boek, en dan ga ik dat doen. Nee, het zou veel beter zijn als je student zo kritisch is dat hij zelf met een idee komt. En dat is wat de wereld nodig heeft. Iedereen, elke Nobelprijswinnaar is iemand die autonoom dacht, die het niet weten als uitgangspunt nam, zijn verbeeldingskracht gebruikte en dacht, het zou misschien kunnen zijn dat. En toen onderzoek ging doen en dan wat nieuws ontdekt. En dan krijg je de Nobelprijs. Dus de kracht is de verbeeldingskracht van mensen. Dat is de basis van alle leren. Robert Dijkgraaf zit in Princeton. Daar zitten 60 hoogleraars, de knapste koppen van de wereld. Die krijgen maar één opdracht. Gebruik je verbeeldingskracht. Dat is de enige opdracht die ze krijgen. Dat maakt toekomst. En we moeten onderwijs hebben dat toekomst maakt. En dan moet je ook aan die leerling medemaken. Jij kunt de wereld veroveren, maar je moet het zelf doen. Je moet bij kinderen een hele hoge mate van zelfdiscipline ontwikkelen. En niet discipline. Want discipline zegt van, jij moet doen wat ik zeg. En zelfdiscipline krijg je door met kinderen te spelen met discipline. Maar het moet naar zelfdiscipline toe. Dat is een veel hogere status dan discipline. En in het huidige model zit eigenlijk alleen maar discipline. Je moet dit doen, je moet dat doen. En je mag niet te laat komen. Nee, je mag niet te laat komen omdat het asociaal is voor de rest van de groep. Dat is een heel groot hele grote overtreding. Of je mag te laat komen omdat je een reden hebt. Dan is het helemaal niet erg. Want als ik in de file sta, ben ik, kom ik zo aan.
Chef, mijn gasten stellen elkaar dus vragen via de kettingvraag. Je hebt er één beantwoord. Het is nu jouw beurt om een vraag te stellen aan mijn eerste gast van de volgende serie. Dan gaat het over iets totaal anders. Dan hebben we de Big Five van de liefde en seks. En de eerste gast is Linda de Munk. Zij is vlogger en Instagrammer die veel publiceert over seksualiteit, feminisme, homorechten. Ja. Zij wil seks bespreekbaar maken onder jongeren. Ja. Wat zou jouw vraag aan haar zijn?
Nou, ik zou dat toch willen doortrekken met betrekking tot degene wat de core business van wat ik nu doe, namelijk autonomie. In hoeverre autonomie en seks wat met elkaar te maken hebben. Kijk, je kunt natuurlijk wel seks alleen bedrijven, hè, dat je doe-het-zelf bent. Maar volgens mij heb je met seks heel vaak te maken met de ander. En hoe verhoudt zich dat met jouw autonomie van wat jij wilt? Dat zou ik heel interessant vinden, hoe ze daarop reageren.
Ik vind het een mooie vraag. Ik zal hem aan haar voorleggen maandag. Hartelijk dank voor dit gesprek, Chef Drummen. Dank je zeer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Ik ben er maandag weer. Tot dan. Dag.